Dan gaan we naar het volgende punt. De Noord-Afrika-kaderstelling. Kaderstelling is een financieel document. Dat vraagt meestal om financieel specialisten. Gelukkig hebben wij een aantal specialisten in de gelederen zitten. Dus de hoofdspecialist Dick mag ze beginnen.
Ik kijk met gezond verstand naar de cijfertjes en met één ervaring kun je daar ook nog wel wat dingen uithalen. Maar in de kaderstelling staan eigenlijk ook een aantal beleidsvoornemens. Hè. Dat is vaak geen vastgesteld beleid, maar een doorkijkje van wat we kunnen verwachten de komende tijd. Een van die dingen is, en daar zou ik gewoon puntsgewijs de brief door willen werken. Een van die dingen is de ondernemendheid of entrepreneurship. Van de Kronenberg. Van de Kronenberg heeft ons dat bij. Van de Kronenberg heeft dat. Naamwoord toegevoegd aan onze universiteit en ik denk dat het toen de tijd echt ging om dingen als spin-offs, samenwerking met het bedrijfsleven enzovoort. Nu willen we dat alle personeelsleden en studenten min of meer een ondernemende houding hebben. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar je krijgt ook wel eens de associatie dat je overal een slaatje uit wil slaan. En ik weet niet of dat de houding is die gewenst wordt. Maar het punt is natuurlijk dat als wij niet goed definiëren en omschrijven wat we mee bedoelen, dat het niet zomaar onderdeel van het beleid wordt en ook niet zomaar vertaald kan worden in concrete programma's voor de opleiding. Dus onze vraag is wat het college eigenlijk hiermee aan wil.
Ja, dank voor deze vraag. Ik vind het ook wel belangrijk dat deze vraag gesteld wordt, want dan kunnen we namelijk ook duidelijk beantwoorden. En deze discussie hebben we ook wel op een eerder moment gevoerd, namelijk rond de strategie nota Vision 2020, van wat er wordt dan nou eigenlijk onder ondernemerschap bedoeld. Want dat gaat, Dick, zoals jij ook terecht zegt, meer over meer dan alleen het in de markt zetten van start-ups en spin-offs. En dat is een activiteit die wij nog graag en ook uitgebreid beoefenen. Maar wat wij ook graag willen bereiken is dat zowel onze medewerkers als onze studenten vooral ook een open oog hebben voor wat er in de maatschappij gebeurt. En daar ook hun acties op afstemmen. En dat is dus niet alleen te vertalen in economische meerwaarde die je daar als actie zou kunnen formuleren. Maar met name ook maatschappelijke meerwaarde. Uiteindelijk willen wij ook een universiteit met impact zijn. Echt nadrukkelijk die maatschappelijke valorisatie ook meenemen in ons opereren. Dus wij vragen ook aan onze medewerkers en onze studenten om daar oog voor te hebben. Uiteindelijk vertaalt zich dat ook in gedrag en ook in gedragsregels binnen deze universiteit. In de zin van dat wij vinden dat als mensen iets zien, of dat dan studenten of medewerkers zijn, waarvan ze denken van waarom doen we dat niet of waarom zouden we dat niet op een andere manier doen, dat je daar ook op een relatief makkelijke manier en ook zonder gevaar die discussie kan aangaan binnen je organisatie en elkaar ook daarop kan bevragen en elkaar dus ook scherp kan houden. Met betrekking tot het onderwijscomponent, het volgende, daar is de afgelopen tijd al behoorlijk wat aandacht aan besteden van wat valt er nou precies onder ondernemerheid en onderwijs, hoe kun je dat versterken, hoe kun je dat inbedden. Daarvoor komt binnenkort een beleidsstuk naar het UPO. Dan komt dat er vaststaan in het college van bestuur. Het is al in het CCI aan de orde geweest overigens en dat komt daarna ook nog naar de UR, dus dat wordt ook nog op een aparte manier aan jullie aangeboden. Dus is al lang en breed over gesproken, dus ook al een conceptdefinitie. Er is overigens ook al een keer tijdens een all-day-dag gesproken, vorig jaar was ik niet vergeten. Maar er komt dus ook nog een beleidsvoorstel in principe plan tot opzicht.
Ja, ik ga ook gewoon met het volgende punt doorgaan.
We hebben tijdens de commissievergadering gevraagd naar wat cijfers over de slaagkans van masterstudenten. Onderscheidelijk naar of het eigen bachelors waren of internationale studenten of externe studenten. Daar kwamen wat ons betreft nogal opvallende resultaten uit. Dat wil zeggen, we hadden de verwachting dat met name de doorstromers het relatief goed zouden doen. En dat bleek niet helemaal het geval. Dat zou dus de suggestie opwekken dat onze bachelors niet helemaal goed voorbereid zijn op de masteropleiding. Het kan ook zijn dat dit andere oorzaken heeft, maar we horen graag de mening van het college van bestuur wat de achterliggende gedachte hierbij is.
Oké, de vraag zal ik beantwoorden. Want wij moesten hier zelf ook even induiken om te begrijpen wat hier gebeurt. Wij zijn toch van mening dat we onze bachelors namelijk wel goed opleiden voor een masteropleiding. En die visie houden wij ook graag vol. Er blijkt in 2014 een trendbreuk geweest te zijn, omdat het cohort 2014 echt volledig anders is geweest ten opzichte van anderen. Wat heeft te maken met de introductie van het leenstelsel, waardoor studenten zich versneld hebben ingeschreven in de master. Dat is een heel technisch verhaal. Meer studenten hebben zich ingeschreven in die master dan daadwerkelijk zijn gaan studeren. Een deel heeft er ook uiteindelijk is daar niet mee doorgegaan. Heeft ook niet bij andere universiteiten, heeft zich ook niet meer uitgeschreven. Maar dan zie je dat ineens wat een hele rare blur in de cijfers geven die dus niet representatief zijn. Dus het is echt een statistische afwijking door dit, door deze gebeurtenis. En de trend is niet een andere dan die eigenlijk anders is. Ooit anders is geweest.
Oké, dankjewel voor dit antwoord. En komen we nu toe eigenlijk aan de kaderstelling zelf. Die geeft het voordeelmodel en een perspectief waar de eenheden op kunnen anticiperen bij het opstellen van hun begrotingen. De eerste vraag is eigenlijk, gaat over de systematiek van de centrale stimulering. Wij zijn al jaren voorstander van het heel duidelijk positioneren van al die strategische budgetten. En we kwamen erachter dat er nog een aantal budgetten gepositioneerd zijn bij de centrale eenheid die het karakter hebben van stimuleringsbudgetten. Dus onze vraag was, en die is al gedeeltelijk beantwoord wat betreft de beurzenfondsen, zoals we het eerder in deze vergadering over hadden. Maar onze vraag was dus om daar met de stofkamp doorheen te gaan en de budgetten inderdaad daar te positioneren waar ze thuis horen.
Ik weet dat jij niet zo van de complimenten bent, maar toch interpreteer ik het begin van datgene wat je zei als we zijn blij met de manier waarop het college centrale strategische budgetten inzichtelijk heeft gemaakt. Dus dat
soms moet je een compliment niet ophalen.
Dat geconstateerd hebben we met elkaar, is de volgende stap in de verbetering die we aanbrengen in de planning- en controlecyclus. Is het goed kijken naar CUTE, hè, de centrale eenheid. Er zitten een aantal posten in die echt het noodzakelijk maken om goed naar te kijken. En onderdeel daarvan is dat er een aantal tijdelijke budgetten in zitten, waarvan je zou moeten overwegen of je die toe zou moeten voegen aan de centrale stimuleringsbudgetten. Geldt overigens dan ook dat je ook de kosten toe moet rekenen, hè, aan dat centrale strategische budget. Dus we moeten daar wel echt integraal naar kijken. Maar het opschonen van CUTE als volgende stap in de verbetering van de planning- en controlecyclus zeg ik heel graag toe.
Ja. Oké, dan komen we nu aan het verdeelmodel zelf toe. En we hebben al vaker het woord consistentie gebruikt. Misschien moet je ook dat vertaal in gelijke monniken, gelijke kappen. Wij zien toch nog een aantal aspecten die verandering behoeven om een eenduidig verdeelmodel te krijgen. En eentje daarvan is de middelenverdeling van de HTHT-modules, de minoren. Dat gaat op een andere manier als dat het bij de normale modules gaat. Dus wij zouden inderdaad ervoor zijn dat zoveel mogelijk volgens dezelfde systematiek en met dezelfde referentie aan dezelfde jaarprestaties te relateren.
Ja, in antwoord daarop ga ik een opmerking maken die ik nog wel vaker zou maken, omdat ik weet wat jullie hebben opgeschreven. En dat is dat de financiële systematiek volgt wel altijd de inhoudelijke doelstellingen die we hebben. Dan even inzoomend, en dat moet dus ook in die volgorde gebeuren. Dus als we financiële systematiek aanpassen, dan doen we dat omdat er inhoudelijke redenen zijn die te maken hebben met de verbetering van onze impact of de kwaliteit van onze onderwijs en onderzoek. En dat moet dan zijn vertaling hebben in de financiële systematiek. Als je kijkt naar die HTHT-modules en minoren, dan zijn we er bij de invoering van het TOM-model van uitgegaan dat er ongeveer 10 zouden zijn. En de systematiek die is gekozen is heel erg gekoppeld geweest aan het zullen er 10 zijn en je moet dit op deze manier bekostigen omdat het om een beperkt aantal modules gaat en het heeft een bepaalde functie in het kader van TOM. Ondertussen constateren we dat er een veelvoud van die modules is. Hè. Er zijn er volgens mij bijna 100. Dat maakt zowel inhoudelijk daarnaar kijken van wat wilden we nou eigenlijk met deze minoren, als vervolgens wat is dan een fatsoenlijke financiële verdeelsystematiek nodig, maar wel ook in die volgorde.
Ik loop meteen weer graag van wanneer zo gaat dat gebeuren?
In december.
Ik vond deze stofvolg nog in dit van het college, dus ik wil ook graag het college helpen.
Ja, misschien moeten we, als het gaat om hoe plannen we dit met elkaar in de tijd, want daar ben ik voor, hè, dat we duidelijk met elkaar hebben van wanneer willen we nou welke verbeteringen gerealiseerd hebben. Ik denk dat we dat moeten doen aan het einde, want er zijn nog meer dingen die we met elkaar moeten doorspreken. Dus laten we aan het einde dan kijken wat een realistische planning is.
Ja. Oké, dan komen we nu naar aan de een toerekening van de overheid, maar misschien moet ik dat even in historisch perspectief zetten. Zeg maar zo'n 20, 25 jaar geleden was de verhouding onderwijs-onderzoek qua eerste geldstroommiddelen ongeveer 1 staat er 2. 1 voor het onderwijs en 2 voor het onderzoek. In de tussentijd zijn de aantallen studenten enorm toegenomen en zitten we nu ongeveer op 50-50. Daarbij speelt ook een rol dat heel veel eerste geldstroommiddelen overgeheveld zijn naar de tweede geldstroom. En als je dan een systematiek hanteert waarbij de overheid alleen aan de eerste geldstroom wordt toegerekend, krijg je een zekere scheefheid van toerekenen van overheid aan de basisactiviteiten onderwijs en onderzoek. Maar daar gaat dit over, dit punt. En als wij dan onderscheid zouden moeten maken tussen eerste en andere geldstromen bij het onderwijs, door ze dus op dezelfde manier toe te rekenen, zou je dus twee dingen kunnen doen. Of overheid toerekenen aan alle activiteiten, inclusief tweede en derde geldstroom. Of zeggen van nou, bij het onderwijs speelt er ook een tweede en derde geldstroom een rol. Je zou kunnen zeggen, de collegegelden van de reguliere studenten uit de Eerlanden is tweede geldstroom. Want dat is het bedrag dat het ministerie de studenten zelf laat betalen. En de derde geldstroom bestaat uit die collegegelden waar we geen steun krijgen van het ministerie. En dat zijn natuurlijk niet Eerstudenten die hier flinke bedragen aan collegegelden moeten betalen, 13.000, 14.000 euro geloof ik per jaar. Nou, wat was nou de gedachte om vroeger tweede, derde geldstroom niet te belasten? Nou, een van de, qua centrale overheid bedoel ik dan, een van die gedachten is bevorderen dat mensen dat binnenhalen. Maar zoiets geldt natuurlijk eigenlijk ook voor internationale studenten als het gaat om het beleid van dit college van bestuur. Je wil graag zoveel mogelijk internationale studenten binnenhalen. Nou, dat bevorder je onder andere door geen overheid daaraan toe te rekenen. Ja, dus het is een logische gedachte in termen van gelijk toerekenen van overheid. En ook vanuit het beleid zou je dat moeten willen. Dat is dus de gedachte achter dit.
Zover als jij teruggaat, kan, dan wil ik ook eigenlijk niet terug. Maar het is wel goed om hier systemisch naar te kijken. Dat is wat je doet en dan de redenering op te bouwen. Je ziet dat de eerste geldstroommiddelen van universiteiten eigenlijk alleen maar verder zijn teruggelopen. Geld voor onderwijs en onderzoek. De prijs die wij krijgen per student is omlaag gegaan. En de basisbekostiging onderzoek is omlaag gegaan. Een deel van die basisbekostiging onderzoek is inderdaad overgeheveld naar de tweede geldstroom. Maar die is niet alleen, dat gaat niet alleen over geld. Dat gaat vooral over wetenschappelijke prestaties waar geld aan gekoppeld is. Dus we hebben te maken met krimpende eerste geldstroommiddelen in zowel onderwijs als onderzoek. De laatste jaren heeft deze universiteit juist vanwege de noodzaak die geconstateerd is om verder te investeren in de kwaliteit van het onderwijs, relatief veel onderwijsmiddelen ingezet. Dus eigenlijk het onderzoeksbudget al wat gekort. Hè? We hebben een aantal maatregelen moeten over om die investeringen in onderzoek of onderwijs te kunnen doen. Als je dan nu eigenlijk zegt, we zouden nog meer, want de centrale overheid die wij hebben, die moet gewoon betaald worden. We moeten daar zo efficiënt mogelijk mee omgaan. Nou, daar zijn we, voeren we allerlei andere gesprekken over. Maar die moet wel betaald worden. Als ze niet betaald wordt uit de eerste geldstroom onderwijs, moet die betaald worden uit de eerste geldstroom onderzoek. En dan zie je, als je kijkt naar datgene van onze vaste kosten die we nu al moeten dekken uit tweede en derde geldstroom inkomsten. Dus als je kijkt naar de dekkingsbijdrage op onderzoek, die is al heel erg hoog en die ga je alleen maar verder verhogen. Dat verkleint onze kansen in tweede en derde geldstroom. En als we het dan hebben over werkdruk en het aanvragenstuk, wat ook werkdruk veroorzaakt, dan maken we het ons wetenschappelijk personeel echt nog heel veel moeilijker dan we op dit moment doen. Bovendien zit in tweede, derde geldstroom, aan de onderzoekskant, zit wel degelijk ook een compensatie voor decentrale overheid. Dat is compensatie die je dus niet meer hoeft te doen vanuit je eerste geldstroom voor je centrale overheid. Dat gaat over die dekkingsbijdrage. Dus ik ben er helemaal geen voorstander van omdat schaarste aan beide kanten is, dan maar te zeggen dat je de componenten aan de onderzoekskant, wat het voor ons al onnodig moeilijk maakt, dan ook maar aan de onderwijskant toe te voegen. En als je dat al zou doen, dan moet je hele scherpe prestatieafspraken maken met opleidingen, wat zij precies leveren voor dat geld. Want dat hoort er dan wel bij. Derde en tweede en derde geldstroom is echt gekoppeld aan performance. En performance korte termijn en niet alleen maar inspanningsverplichtingen, maar echt resultaatsverplichtingen. Dat kan dan niet anders dan onderdeel uitmaken van het geheel. En dan voegen we nog een stukje administratieve last toe aan de onderwijskant. Dus de aanvliegroute naar de oplossing toe, maar ik denk dat de oplossing, zoals hier wordt voorgesteld, ons alleen maar veel verder van huis brengt dan waar we nu staan.
Ja, ik ga er nou zelf niet op reageren, want anders blijf ik bezig.
Maar
wou jij er wat over zeggen?
Ik wil wat over zeggen. Kijk, het punt is ook van dat we zeggen van ja, het is een punt dat in ieder geval denk ik een grondige discussie zou moeten hebben. Van hoe zou je dit moeten aanvliegen? Wat laat je er wel onder zitten, wat laat je niet onder vallen? Tegelijkertijd hebben ze ook gezegd van ja, dit is niet het punt wat nu voor deze kaderstelling een gevolg zou moeten hebben. Maar om te voorkomen dat we volgend jaar bij in juni opnieuw weer dit punt te binnen brengen, lijkt me verstandig om dan toch ergens tussen nu en mei 2018 ergens een wat fundamentele discussie op dit punt te hebben van waarom zou je dit wel, waarom zou je dit niet doen.
daar ben ik graag toe bereid, maar dan wil ik echt dat we de brede doelstelling van de universiteit in acht nemen. En niet alleen de onderwijsdoelstelling, ook de onderzoeksdoelstellingen, ook de valorisatiedoelstelling. Want dan is het een veel bredere discussie. En dan wil ik ook dat we niet vanuit oplossingen gaan redeneren, maar vanuit het systeem en de situatie waar we voor staan gaan redeneren en in scenario's denken.
Ik wil nog wel opmerking maken dat in de tijden van de kanteling hebben we onderwijs en onderzoeksmiddelen enorm gescheiden. En toen was het ook aan de opleidingen om de tering naar de neer te zetten. En ik heb daar gevolgen van gezien en dat heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de opleidingen gehad. Dus daar werd heel duidelijk gezegd van nou, je moet je maar redden met het geld wat er is. Om nou te zeggen van ja, de nood zit bij onderzoek zo hoog dat we niet naar een eerlijke verdeling van de toerekening van de overheid zouden kunnen, geloof ik niet dat dat helemaal het geval is. Dus daar kun je toch verschillend over denken. Het lijkt mij goed om dit met elkaar te bespreken.
Ja, die wil je toch, laat me toch verleiden om hier nog op te reageren. We hebben gewoon te maken met elkaar, met de situatie in het systeem. En daar moeten we ons zo goed mogelijk toe verhouden. Zowel aan de onderwijskant, als aan de onderzoekskant, als aan de valorisatiekant.
Dat ben ik graag met je eens. Akkoord. Ja, dan komen we eigenlijk toe aan nog iets waar ik ook wel enige context wil geven. Voordat we TOM hebben ingevoerd, zat de bekostiging zo in elkaar dat voor elke EC, of het nou van technische, dan wel van maatschappijwetenschappelijke opleiding was hetzelfde bedrag werd gegeven. Om onderscheid te maken in de mate van techniek, werden er budgetten voor de verschillende opleidingen gekoppeld aan de bacheloropleiding afgesproken. Na de invoering van TOM, of bij de invoering van TOM, hebben we ervoor gekozen om onderscheid te maken op dezelfde manier als dat het Rijk doet. Dus die verhouding 1 staat 1,5 voor de bekostiging van het onderwijs. Bovendien hebben we voor de opleidingen niet meer de EC-bekostiging gehanteerd, maar de budgetten naar de opleidingen toegestuurd. Dat waren gewoon lumpsum budgetten die zich over de opleidingen verdeelden en ook aan alle docenten die meewerkten aan zo'n opleiding een bekostigingcomponent gaven. Dus dat was een verandering van die systematiek. Bij het masteronderwijs is die EC-bekostiging gehandhaafd. Echter, ook bij de masteropleidingen heb je natuurlijk een verschil in mate van techniek tussen de opleidingen, ja. Terwijl er geen apart budget meer is om uitdrukking te geven aan die mate van techniek. Dus onze vraag is nu, als je deze verandering in de verhouding 1 staat er 1,5 in de bachelor fase hebt doorgevoerd, moet je dat dan ook niet doen in de masterfase om uitdrukking te geven aan die mate van techniek. Nu is dat dus niet volgens dat systeem zo. Dus eerst maar even deze vraag, ja. Denk ik.
Weer even, wij hebben hier, leggen hier een nieuw verdeelmodel voor aan de Universiteitsraad die gekoppeld is aan de UT 2020 operaties. Dus het is een inhoudelijke aanleiding voor de wijze waarop we het verdeelmodel zo hebben voorgesteld zoals het nu voor ligt. Komt met name tot uitdrukking in de strategische budgetten. De Universiteitsraad noemt nu een aantal andere punten die je dan ook meteen zou moeten kunnen aanpassen in het verdeelmodel. Dan kom ik weer terug op het punt wat ik eerder maakte. Het moet een inhoudelijke aanleiding zijn om het verdeelmodel aan te passen. Je zei heel terecht, bij de implementatie van TOM hebben we vanuit het concept geredeneerd voor de financiële systematiek gekozen. Ook voor de master zal het zo zijn dat je eerst, en daar zijn we nadrukkelijk mee bezig, rector voorop, met kijk naar ons masterportfolio, kijk hoe je daar inhoudelijk mee om wilt gaan, welke dingen daar moeten gebeuren en pas vervolgens je financiële systematiek daarop aan. Dat is nog geen antwoord op je opmerking dat duurdere opleidingen in de master, vanwege het feit dat de technische opleidingen zijn, nu evenveel krijgen voor een EC als minder dure opleidingen in de master. Dat wordt gecompenseerd boven in het verdeelmodel. Dus de faculteiten EWI en TMW krijgen juist voor deze hogere kosten boven in het verdeelmodel extra budget. Daarnaast, er staat in Annex 5, kan de bedragen zo niet opleveren, maar daar kun je zien dat de technische faculteiten worden boven in het verdeelmodel gecompenseerd voor deze extra kosten. Wat moet ik zeggen? Kom bij dat als je merkt, in de organisatie merkt dat de systematiek leidt tot heel hoge transactiekosten of heel veel gedoe. Je natuurlijk wel kunt kijken of je een fix kunt maken, gewoon vanuit de financiële techniek. Maar ook daar zie ik hier geen aanleiding voor, want ik merk bij de faculteiten dat dit elk wat duidelijk is en administratief goed af te handelen.
Hele korte reactie op je antwoord net. Ik ken nog wel een faculteit waar enkel studenten zitten die van de Rijk anderhalf keer kost worden, namelijk C2E. Die hoorde ik net niet in het lijstje voorbij komen, waarom is dat zo?
Ik zou daar wel toevoegen dat die extra financiering is met name bedoeld voor de bachelor en niet voor de masteropleiding. Tegelijkertijd zie ik ook het gevolg daarvan van een masteropleiding zonder een bacheloropleiding. Ik heb altijd aan de korting al gezien, inkomsten 20.000 euro, kosten staf 100.000 euro. Waarom? Omdat het bedrag nu als 150 euro per EC direct wordt verdeeld naar de onderwijsgevenden. Daar zit een enorme discrepantie in hoe dat wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd geef je aan, je kunt 150 euro krijgen, je mag als bacheloropleiding blij zijn als je 75 euro per gerealiseerde EC kunt. Ook daar komt een enorme discrepantie tussen van hoe interessant is het nog om bacheloropleiding te geven financieel. Het is veel interessanter om maatschappij te geven op van het financieel opvang.
Ja, maar dan blijft dus. Er zijn een aantal dingen op te lossen, hè, maar een aantal van de punten zoals jullie net hebben aangedragen, zijn voor een deel opgelost, hebben we voor een deel in voorzien. Dat hier verbeteringen mogelijk zijn, is volgens mij ook evident. Maar de manier waarop je dat gaat doen, is echt afhankelijk van datgene wat je inhoudelijk met je masterportfolio wil. Want als je hiernaar gaat kijken, moet je ook kijken naar hoeveel masteropleidingen hebben wij eigenlijk. En hoeveel studenten zitten daarin. En hoe ziet de bekostiging er precies uit. In sommige masteropleidingen kan het heel goed zijn dat ook onderzoeksmiddelen worden ingezet indirect om die masteropleidingen bekostigd te houden. En daar kom je dus in terecht in dit soort discussies. En die kan je alleen maar financieel vormgeven als je inhoudelijk weet wat je met je portfolio moet doen. Dus dat gaat echt aan deze discussie vooraf.
Eén, ik wou graag antwoord op een vraag over C2. Twee, als er vanuit de overheid gewoon per student een bedrag wordt gegeven om dat onderwijs te voorzien, vind ik het niet meer dan redelijk dat dat gehele bedrag ook de werk naar die student of die faculteit of die organisatie waar de student gebruik van maakt gaat. En niet dat dat op een of andere manier weer verdeeld wordt binnen de UT Centraal.
Ja, maar Maarten, je grijpt nu in op het verdeelmodel wat we al jaren met elkaar hebben, waar je nu van zegt, ik vind het niet eerlijk. Nee, misschien is het vanuit jouw perspectief niet eerlijk, maar we hebben wel een systeem met elkaar in gang gezet, waar je niet zomaar even één in jouw opinie oneerlijk ding uit kunt halen en recht kunt zetten, zonder dat je daarmee allerlei andere herverdelingsdiscussies over je afvoert. Dus je kunt dit niet in één keer alleen maar via deze redeneerlijn oplossen. Dat gaat gewoon niet werken.
We hebben de kosten van de bachelor veranderd. Dat heeft indicaties voor de master gehad. Wat daarbij wel zat, is dat we tot 2 jaar geleden 2 miljoen, 3 miljoen ongeveer vanuit de master naar de bachelor heen schoven. Waardoor het via de bachelor systematiek inzicht opgelost. Was ook geen echt goede. Masterportfolio. Heb ik even een paar keer actiepuntenlijst. Zouden wij zomer 2015 van het college ontvangen? Ik vind het uitstekend om te zeggen van dat moet eerst gebeuren en dan kunnen we verder gaan. Maar dan moet dat wel heel rap gaan gebeuren. Want dan zou ik opnieuw zeggen van dat wil ik wel graag daar in de kaderstemming 2019. Want het is ook niet wat nu even wegzetten, want het is namelijk veel te veel geld dat je heen en weer gaat schuiven
En daar hoort het beleid bij, maar uiteindelijk het, de vraag van Maarten is ook van, als je het anders gaat doen, als ik het even zo mag herformuleren, als je het anders gaat doen is misschien wel oké, maar geef dan maar een beleidsargument waarom je het gaat doen. Want het gaat wel over een schuif van zowat 3 miljoen euro. En dat is wel een behoorlijk bedrag in dat master, totale masterbudget.
Maar het is het stoppen met een tijdelijke maatregel, hè? Want die schuif zat er tijdelijk in.
Die schuif zat er tijdelijk in. Die zat in het model om, ik weet niet waarom die erin gekomen is, maar die zat erin. Maar we zijn gestopt met het basisvoet voor opleidingen. Toen is gezegd, masterstaf moet kostenvergoed worden vanuit de bachelorstaf. Dat ging al moeizaam. Daardoor hadden we ook een extra zware bachelorstaf financiering erin zitten. Maar door dat in het bachelormodel op te ruimen, krijgen we het probleem in het masterkant zitten. Dus dan moet wel een aanpassing op het masterkant gaan gebeuren. Wat een afwachting is van Maart, portfolioanalyse, uitstekend. Daarom was het ook al in 2015 voorzien. Dus we wachten nu op die Maart portfolioanalyse. Om daar op basis daarvan te zeggen van hoe gaat het wel gedaan worden. En eigenlijk hadden we die nu al 2 jaar gehad moeten hebben.
2015 is voor mij een onmogelijke opgave om naar het portfolio te realiseren. Ik kan wel zeggen dat we begonnen zijn met analyses te maken en ook de discussies met de faculteit en de opleidingsdirecteuren om hierover de discussie te beginnen. Dus we zijn begonnen met de analyse en dat zal zeker dit najaar zal dit terugkomen.
Ja, ik zou het eigenlijk nog veel liever andersom willen zien. Namelijk dat je eerst een redelijke verdeelsystematiek opschrijft en vervolgens het masterportfolio, wat toch grotendeels decentraal moet worden ingevuld, binnen dat financiële kader ontwerpt. Dat lijkt mij eigenlijk initieel een veel betere aanpak. Kom je dan tot de conclusie dat er knelpunten komen, dan kun je het gaan hebben over reparatie daarvan, ook misschien financieel. Maar ik denk dat de rijksbekostiging in principe gewoon doorgegeven moet worden, zoals dat bij alle onderdelen van ons verdeelmodel eigenlijk als uitgangspunt geldt.
We zijn in het kader van de verbetering van de planning en controlecyclus hebben geconstateerd dat deze universiteit behoorlijk financieel werd gestuurd. En dat we wat meer lange termijn strategische kaders misten. Op instellingsniveau en op faculteitsniveau. Daar wil ik heel graag aan vasthouden en daar maak ik dit deel van uit. En we gaan dus niet voor één specifiek onderwerp dan maar vanuit de financiële techniek redeneren. Omdat het begrip redelijk gewoon heel lastig te definiëren is. En om het daarover eens te worden. Dat kan alleen maar via de lijn van het inhoudelijke gesprek.
Ik wil de discussie eigenlijk gaan afronden. Ik heb alle punten gehad, maar...
Heel simpel wil ik het CPB dan meegeven om met een sluitende redenatie te komen, niet het verdeelmodel van het Rijk te volgen.
Ik zou het iets anders willen gaan formuleren, maar het is even van wat die redenatie. Het oogmerk was volgens mij niet om op dit moment het verdeelmodel even helemaal te gaan aanpassen, zodat we heel andere bedragen in de begroting 2018 krijgen staan, maar met name van college. Kom op de punt die wij genoemd hebben, dat is de minimumkosting, als ik even samenvat, dat is het collegegeld, hoe je dat neerzet, en in het masteronderwijs, kom daarvoor de kaderstelling 2019 met een grondige discussie waarom je het zo zou handhaven of het anders zou doen. Als college zegt voor het masteronderwijskosting, daar hebben we portfolioanalyse voor nodig. Graag weet dat er voorwerk is gedaan in de jaren 2014-2015, goed dat het weer opgepakt wordt, maar het moet wel een totaal pakket zijn, want het is nu nogal zo van, ja, dit hebben we nu nog niet helemaal gekozen, we hebben het verdeelmodel behoorlijk veranderd, maar geen consequentie voor genomen om dan op dit stuk goed te gaan bekijken wat we gaan doen, want ja, bewaard is met die analyse.
Ik sluit graag aan bij wat eerder gezegd is om de discussie op een inhoudelijke manier verder vorm te geven wat betreft de masterportfolio. De masterportfolio heeft een aantal taken tot opdracht. Dat is bijvoorbeeld enerzijds het borgen van de doorstroom vanuit onze huidige bachelorstudenten En ook de instroom van andere bachelorstudenten. Het heeft te maken ook met de uitstroom richting de maatschappij. De maatschappelijke taak die we daarin moeten verrichten om studenten aan te leveren aan de maatschappij. Het heeft te maken met het aanbieden van kwaliteit voor onze instelling. Dus het heeft ook te maken met doorstroom richting promotietrajecten, richting allerlei trajecten. Die discussie die moet centraal staan. Daar moeten we meerwaarde voor de UT voor gaan creëren. En ik denk dat reputatiemanagement is één ervan. Een reputatie over een breed vlak. Dat geldt wetenschappelijk, het geldt maatschappelijk. Het geldt ook voor de manier waarop wij intern met onze studenten omgaan. En dus er zijn andere universiteiten die momenteel opperen om hun bachelor geen doorstroom meer te bieden. Ik vind dat ook maatschappelijk vind ik dat geen goede zaak.
Goed. Ja, ik wil eigenlijk naar de...
Nog één puntje, puntje 4, maar daar kunnen we vrij kort over zijn. Ook daarvoor geldt die O&O-component. Dat die uiteindelijk natuurlijk toch in de onderzoeksgroepen terechtkomt waar ze besteed kunnen worden. En op dat punt, gaan bijvoorbeeld O&O-middelen naar UCT toe, met het bachelor, met de bekostiging van het bacheloronderwijs, ja, zul je toch een regeling moeten treffen, zodat het neerslaat daar waar het thuis wordt, namelijk in andere onderzoeksgroepen en daar ook besteed wordt aan onderzoek. Want daar is de O&O-component voor bedoeld. Dus op dat punt zou wat betreft UCT bijvoorbeeld opgelost kunnen worden in het plan wat eind dit jaar aan ons komt voor.
Ik ga even naar het besluit heen. Er zijn een aantal toezeggingen al voor het college voorgeformuleerd, zoals genoeg gebruikelijk. Punt 1, het onderwerp entrepreneurship, is dat akkoord?
De tweede, voor 2018 tijdelijk budget van 30.000 die weer toe wordt toegevoegd?
Ja, maar het gaat dus om budgetten en kosten. Hè? Dus niet alleen de inkomstenkant, maar de kostenkant.
Nou zou ik bij het verdere stuk zou kunnen voorstellen om daar toe te voegen, voor de kaderstelling 2019, een discussie te hebben over a. het verdeeloordeel ten aanzien van de minor, b. het collegegeld als derde geldsom en c. het deel van middelen voor, etc. Dus daarbij.
Wat wil je
aan toevoegen? Zit u maar voor de kaartstelling 2019 een discussie te hebben over deze drie onderwerpen. Ja, en als college daarbij naast, dat gaan wij doen door eerst de masterportfolio te ophandigen. Dan ga ik aan het college. Die discussie in te richten.
Ja. Wil je nog formuleren, wat willen we als raad zo formuleren dat we zeggen dat de discussie wordt meegenomen in de kaderstelling 2019? Dat is iets scherper.
Ja, wat ik wil voorkomen is dat, dat we dan die discussie pas in juni 2019 hebben, dus zeggen voor die kaderstelling hebben we die discussie afgerond.
Ja, dat is ook beter. Ja.
Dat is de doelstelling dan.
Dan moet je afkomen dat doen.
Ja. De discussie hebben we afgerond op. Te hebben we afgerond op het onderwerp. Ja. Goed. Oké. Iemand nog aanvullingen op dit?
Ja.
Ja.
Ja, nog één punt, wat niet in het concertbesluit is teruggekomen, maar de wetsvrije voorschot gelden op de basisbeursmiddelen. Want die stonden wel in de kaderstelling. Daarvoor wilde ik meegeven dat de rekening niet helemaal achter het besluit staat om die middelen één op één en direct door te zetten naar de faculteiten. Met name dat we bang zijn dat door het verdelen van deze middelen de instellingsbrede impact dat het niet ten goede komt. Dat het een soort van druppels op al gloeiende platen worden. Laten we de wens uitspreken dat de manier waarop de studenten controle houden over die middelen, via bijvoorbeeld de faculteitsraad, ook expliciet onderdeel worden van de facultaire plannen ter besteding van die gelden. En dan zit ik even.
Ik ga even met Koenig.
Ja, ik wil er graag op reageren, maar hier zie je dat de raad daar gewoon zelf ook anders naar kijkt. Hè. De studentgeleden van de raad kijken hier anders naar dan de personeelsgeleden van de raad, constateer ik. En daar komt nog eens bij dat deze inkomsten zijn voor, kijk even naar het systeemniveau, voor ons als instelling, onzeker. En datgene wat OCW eraan wil koppelen is ook onzeker. En als je dat dan aanlegt tegen het feit dat wij vanwege al die onzekerheden en vanwege het feit dat we dan bij sommige budgetten ook nog maar extra beleidsverantwoording vragen van de faculteiten, het risico dat het geld gewoon niet wordt besteed terwijl we een hoge werkdruk hebben en capaciteitskrapte hebben, ik het niet verantwoord vind om op dit moment met deze grote onzekerheid de faculteiten zo moeilijk te maken. Laat onverlet dat we met elkaar de verplichting hebben om goed te laten zien dat we hier wel echt dingen doen die de kwaliteit van ons onderwijs naar ons aller tevredenheid houden.
Ja, akkoord. Ja. Oké, dan is mijn vraag of dit besluit akkoord is. Ja. College nog toevoegingen om het voor het spoorrijden te doen? Hoeft aan stemming op dit punt? Nee, dan heb ik de kaartstelling daarmee ingestemd.